Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. En ik heb toch zoveel nieuws voor u vandaag. Ook heel veel leuk nieuws. Het mag ook wel eens een keer. Maar zoals altijd beginnen we met het weer. Ja, ik weet het, het wordt afgezaagd. Ik zeg elke keer hetzelfde weer. Maar het is niet anders. Het is 35 graden. Blauwe lucht en een zwak briesje. En daar moeten we het dan mee doen. 'S Nachts is het nog steeds 25 graden. En als ik 's morgens om 6 uur met de hond ga lopen, dan is het al 26 graden. Zoals vanmorgen. Ja, en dit blijft het weer tot pak een beet eind september zo'n beetje. Dus wilt u zonzeker zijn? Ik zou zeggen, kom even naar Israël. Altijd goed weer. En dan beginnen we eerst met joods.nl, want wat staat daar weer veel op? U wilt het niet geloven, maar er komt steeds meer nieuws op joods.nl. En dat heeft er ook mee te maken, omdat zeer binnenkort we zover zijn dat de nieuwe website de lucht in gaat. Hopelijk lukt dat volgende week. Er moeten nog wat kleine bugs veranderd worden, verwijderd worden, maar hij is zo goed als al klaar en hij is toch mooi. Maar goed, we beginnen er al aan te werken en aan te wennen om steeds meer nieuws op joods.nl te zetten voordat het op Twitter komt. Zoals het bericht dat de familie van een Palestijn die 3 jaar geleden een 13-jarig Israëlisch meisje wat lag te slapen in haar bed vermoordde. Die jongen was 17 en die is ook daarna na zijn daad doodgeschoten. Maar die familie die heeft in de afgelopen 3 jaar van meneer Abbas 12.000 euro mogen ontvangen. Het werkt namelijk zo, als je een terrorist bent, of je nou doodgeschoten wordt of de gevangenis ingaat. Als je doodgeschoten wordt, krijg je familie het. Maar het standaardtarief is zo'n, pak een beet, 360 euro per maand. En daar komt toeslagen bij voor. Als je 1 of 2 vrouwen hebt, voor elk kind krijg je een toeslag van 50 euro. Als je in Jeruzalem woont, Oost-Jeruzalem dan komt daar zo'n 70, 75 euro bij. En als je daarnaast ook nog eens een keer een Israëlische ID-kaart hebt, krijg je ook nog 75 euro extra. Dus het kan lekker oplopen per maand. Er zijn terroristen die gewoon royaal elke maand zo'n 14, 1500 euro opstrijken of hun families. Dus ja, terreur loont volgens Abbas. En daar is dus iedere regering die zeg maar hulpgelden naar de Palestijnen toestuurt, is daar schuldig aan. Want dat geld wordt namelijk grotendeels gebruikt om die terroristen te betalen. Ook de Nederlandse regering, maar dat is al bekend, maakt zich hier schuldig aan. In plaats van het geld in te houden, zoals Israël doet en Amerika. Dan, ik had het gisteren al geschreven, hadden we al een artikel op joods.nl, dat het vliegveld Sdedov bij Tel Aviv zou gaan sluiten en dat er stakingen dreigen. Nou, het vliegveld is inderdaad dicht. Na 81 jaar heeft Tel Aviv geen officieel vliegveld meer. En alle vluchten zullen nu vertrekken en aankomen vanuit Eilat of naar Eilat op Ben Gurion Airport. Een extra reistijd voor mensen in Tel Aviv. En een probleem voor patiënten uit Eilat die voor onderzoeken naar ziekenhuizen in Tel Aviv moeten. Want die kunnen niet meer op één dag heen en weer. Ja, het artikel staat op joods.nl. U kunt het daar lezen. Daar staat van alles en nog wat in. Dan een hele leuke video. Het maakt je echt blij. The Tribe of Brothers and Sisters. Het liedje werd eerst gezongen door onder andere president Rivlin en een heleboel bekende Israëli's. En het wordt nu gezongen door 100 deelnemers aan de Taglit Birthright reizen naar Israël. Dat zijn reizen voor jongeren uit Amerika en Europa die tegen betaling van een kleine vergoeding in 10, 12 dagen Israël zien. En daar hebben ze 100 deelnemers het lied laten zingen op 30 fantastische locaties in Israël. Kijk de video en dan wordt u zelf helemaal blij. Dan een heel mooi artikel over Israëlische foodtech. De Israëlische foodtech is een samenwerking met de agricultuursector in Israël. En zij zijn begonnen om de wereld gezonder te laten eten. Geen plastic of aluminium verpakkingen meer te gebruiken. Minder suiker in voedsel. Vlees niet van koeien of andere dieren. Lees het artikel. Israël zorgt ervoor dat de wereld binnenkort gezond eet. Dan een artikel dankzij Hugh Trutzman uit Gaza. Die heeft een artikel gemaakt en dat hebben we kunnen vertalen met video's en foto's over de mannen die achter die ballonnenterreur zitten. Die dagelijks dus kostbare landbouwgrond en natuurgebieden in Zuid-Israël in de fik steken. Het is een artikel wat veel duidelijk maakt. Gaat u het even lezen en bekijk de video. Ook een video over een hotel. En dan zult u zeggen, ja, hotel, wat is daar nou voor leuks aan? Nou, dit is inderdaad een heel leuk hotel. Hotel Galilion. Het ligt midden in de Galil, vlakbij de Gula-Vallei, vlakbij de Golan. Eigenlijk tussen Rospina en Kiryat Shmona in. Ik ken het hotel, niet dat ik er ooit geslapen heb, maar wel een aantal keren gegeten met mijn overleden geliefde. Heel bijzonder hotel. Het zijn geen echte hotelkamers ook. Kijkt u maar naar de video, dan wordt het allemaal duidelijk. En het eten is typisch Israëlisch. En dat is ook heel bijzonder, want in de meeste hotels, dat zijn van die blokkendozen, allemaal eenheidsworst en het eten, ja, dat is van alles wat. En hier wordt echt aandacht besteed aan het eten. En het hotel is goedkoper dan de hotels in Tel Aviv. Neemt u dat van mij aan. Dan de Mossad-baas. Het komt niet zo vaak voor dat hij met onthullingen komt. Maar vandaag had hij er zeker eentje in een toespraak. Of eigenlijk meerdere. Hij zegt, voor de Mossad is het zeker dat Iran achter de aanvallen op de oliesites in de Golf en de tankers zat, maar ook betrokken was bij de bestorming van de ambassade van Bahrein in Irak een paar dagen geleden. Daarnaast, zegt hij, bereidt Iran terreuraanslagen voor in Europa. Er zijn er een paar voorkomen, maar men is nog steeds bezig om toch een of meerdere aanslagen in Europa voor te bereiden. Lees het artikel op joods.nl. En ook op joods.nl iets bijzonders. Voor het eerst in 19 jaar is er een Engelse minister geweest die de klaagmuur heeft bezocht. En dat is vandaag gebeurd. En dat is de minister van Binnenlandse Zaken. En zijn naam, Sayyid Javid. Ja, inderdaad, een moslim. En gek van de Joodse geschiedenis, blijkt nu. Zijn broer had de klaagmuur al ooit bezocht. De foto's, zegt hij, die gaan nog steeds in de familie rond. En hij was blij dat hij nu ook de kans kreeg, en zelfs als minister, om de klaagmuur te bezoeken. Bijzonder, het artikel staat ook weer op joods.nl. Dan Lapid, die zegt, mijn partijgenoot Ashkenazi kan wel zeggen van hij heeft geen probleem met een alliantie met de nieuwe partij van Barak. Maar ik denk toch dat we dat niet moeten doen, zegt hij, want dat zou de centrumrechtse kiezers verwijderen van onze partij en die zullen dan niet op ons stemmen. Ja, ik weet niet of dat nou zo'n handige zet is van hem om te zeggen, want het is algemeen bekend dat als er een sterk blok is, centrumblok, dat zou in staat zijn om de Likud en de rechtse alliantie te kunnen verslaan. Maar goed, het is nog geen 17 september, er kan nog van alles gebeuren. Dan procureur-generaal Mandelblit, die kwam met een waarschuwing en ik moet hem gelijk geven. U weet, er zijn de laatste tijd vooral vanuit de Likud en extreemrechtse partijen probeert men de macht van het Supreme Court, het Hoge Rechtshof, in te perken. U weet, Israël heeft geen grondwet en het Supreme Court is degene die wetten beoordeelt op het hun juridische wel of niet mogelijk zijn. Nou, Mandelblit zegt, voor pogingen om het juridische systeem van Israël te delegitimeren, hij zegt dat het zou kunnen leiden tot een echte erosie van de juridische principes waarop het land Israël is gebaseerd. En hij heeft daar groot gelijk aan. Ga je het Supreme Court beknotten in hun macht, dan kunnen wetten zonder toetsing worden ze wet. En dat kan nadelig zijn voor de mannen in de straat, of voor Arabieren, of voor ultra-orthodoxe Joden, of voor seculaire Joden. Het is niet goed. Dus hij heeft gelijk dat hij dat zegt. Dan iets heel leuks. Ja, ik vind het altijd leuk. Statistieken in de wereld, of statistieken van een land, die zeggen altijd veel over een land. Nou, het Centraal Bureau voor de Statistiek, want dat hebben we hier ook natuurlijk in Israël, die heeft een aantal statistieken naar buiten gebracht. En ik moet zeggen, ja, ik vind het altijd leuk om te lezen, want je ziet daar dingen in die je anders niet weet. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 50,1% van de inwoners van Tel Aviv hun huis huren. Dat in Kfar Shmaryahu, dat is een plaats niet ver bij mij vandaan, richting Tel Aviv, daar woonde de rijke elite. Die gebruikt het meeste water per inwoner in Israël. Gemiddeld gebruiken mensen ongeveer 29 kubieke meter per persoon. Maar in Kfar Shmaryahu, daar is dat 325 kuub per persoon. En dat is heel veel. En hoe komt dat nou? Omdat de meeste huizen daar allemaal over een zwembad beschikken. En daarnaast, het zijn geen hele grote gezinnen die daar wonen. Praat je over grote gezinnen, gemiddeld wonen er in Israël 387,4 mensen op een vierkante kilometer. Maar in Bnei Barak, de ultra-orthodoxe stad vlakbij Tel Aviv, daar wonen maar liefst 26.368 inwoners per vierkante kilometer. En hoe komt dat? Daar zijn allemaal grote gezinnen die in appartementen wonen, kleine appartementen over het algemeen. Dan kan je daar zomaar op zitten. Gemiddelde hebben de ultra-orthodoxen tussen de 6 en 12 kinderen per gezin. Dan in een andere stad, Modi'in Maccabim Reut, daar heeft bijna de helft van alle inwoners een universitair diploma. Ook leuk om te weten. Maar dat is dus een hele intelligente stad. In Tel Aviv-Jaffo wordt de hoogste belasting per hoofd van de bevolking in Israël betaald. Zo'n 6900 shekel, omgerekend zal dat zijn zo'n 1700 euro per persoon. Ik vind dat altijd leuk als ik dit soort dingen lees. En dan denk ik, het klopt ook eigenlijk wel. Want als je bijvoorbeeld naar Bnei Barak gaat, daar is het altijd druk met mensen, met voetgangers op straat. Het is één zootje eigenlijk. Dan een leuk bericht voor ons hier in Israël met een auto. De benzine die wordt altijd maandelijks vastgesteld en de benzineprijs is weer naar beneden gegaan en kost nu gedurende de maand juli 1,54 euro per liter. Dat scheelt toch, zag ik even snel, bijna 20 cent vergeleken met Nederland. Ik begrijp niet waarom in Nederland de benzine dan zo duur moet zijn, maar dat zal wel belasting zijn. Dan de afgelopen nacht heeft volgens Syrië, want de IDF zegt daar nooit wat over zoals u weet, heeft de IDF een aantal basissen in Damascus, rond Damascus en de plaats Homs beschoten. Dat zijn legerbasis gebruikt door Iran, door de revolutionaire garde. Daar is behoorlijk wat schade aangericht. Er zouden 15 doden zijn, zegt men. Waaronder 9 buitenlandse strijders. Dat zijn dan hoofdzakelijk Iraniërs. Helaas zijn er ook 6 burgerslachtoffers gevallen. Maar dat zou gebeurd zijn door Syrisch afweergeschut. Want die richten niet zo goed. En een duidelijke bewijs kan eigenlijk niet van het slechte richten. Want een van de Syrische luchtafweerraketten... die kwam neer in het Turkse gedeelte van Cyprus. Dat is een heel andere kant uit dan Israël. Maar goed, zo werkt dat schijnbaar bij de Syriërs. Dan, een beetje verontrustend, maar niks nieuws voor mensen in Israël die regelmatig met de trein gaan. En ik ook doe dat nog regelmatig. Als ik bijvoorbeeld naar Tel Aviv moet door de week, is het altijd makkelijker per trein dan per auto. Ook al omdat je moeilijk kan parkeren en een trein, dan ben je er in 15 minuten. Maar de meeste treinstations zijn zijn wat vervuiling betreft ver boven het toegestane percentage. 3-4 keer zoveel. En hoe komt dat nou? Ja, dat komt door het gebruik van diesellocomotieven. In Israël is men nu begonnen met een... de eerste lijn die dat krijgt is een Tel Aviv-Jeruzalem. Die wordt binnenkort met elektrische treinen gereden. Maar voordat het hele land zover is, dan stroomt er nog heel wat water door de Middellandse Zee, kan ik u zeggen. En waar zit je nu het minst ongezond in die trein? Dat hangt ervan af, als de diesellocomotief voor de trein is, moet je in de achterste wagon gaan zitten of in het midden. Want de voorste wagon, daar krijg je de meeste stank van die diesellocomotieven. En wordt de trein geduwd door een diesellocomotief, want dat gebeurt namelijk ook als ze niet kunnen draaien. Dan kan je het beste achterin, of in het eerste rijtuig dan zitten, of ook in het midden. Dus denk daaraan als u in Israël met de trein gaat. Dan een heel mooi initiatief. De Joodse Federatie in Pittsburgh, u weet, ook die hadden last van terreur waarbij doden vielen. Die heeft meer dan $650.000 opgehaald en overgemaakt aan de slachtoffers van de terreuraanslag in Nieuw-Zeeland in Christchurch. Ik vind dat een heel mooi gebaar. Dan de voormalige ex-baas van de Mossad, meneer Prado. Ja, die komt altijd met opzienbarende opmerkingen. Hij is ook erg realistisch, moet ik zeggen. En hij zegt, vrede in deze regio in het Midden-Oosten, nou, dat gaat niet gebeuren binnen afzienbare tijd. Hij zegt, daar moeten altijd 2 partijen voor zijn en die zijn er niet, want de Palestijnen, die willen het niet. En daarnaast hebben we nog Iran, wat in het potje zit te roeren om de onrust alleen maar toe te laten nemen. Dan een analyse van een van mijn analisten die ik het meeste waardeer. Dat is Avi Iskarov. Toevallig een van de schrijvers van Fauda. Die heeft gezegd dat Hezbollah heeft een geheim groots plan om Israël binnen te vallen. Ook nu ze geen tunnels meer hebben. Omdat Israël die ontdekt heeft. Maar of ze dat plan gaan uitvoeren, blijft een groot vraagteken, omdat dat het einde van Hezbollah zou betekenen. Ze weten namelijk drommels goed dat als er ook maar één Hezbollah-strijder de grens overkomt, dan gaat Israël de tactiek van de verschroeide aarde uitvoeren en wordt alles, maar dan ook alles, in Zuid-Libanon plat gebombardeerd. Daar zullen ook heel veel burgerslachtoffers in Libanon bij vallen. Maar ja, Hezbollah zit nu eenmaal tussen de burgerbevolking in. En je kan het niet anders doen dan op deze manier. En het lijkt erop dat Hezbollah het plan wel klaar heeft, zegt Iskarov. Maar hij denkt niet dat ze het durven uitvoeren, want het is het einde van Hezbollah. Dan, ik had daar gisteren al over geschreven. En ook de video's online gezet op joods.nl over de 2000 jaar oude pelgrimsrood die dan gevonden is en die gisteren officieel geopend zou worden. Nou, hij is gisteren geopend. En de hele hottemetot van Israël en daarbuiten was erbij aanwezig. Een aantal filantropen en natuurlijk David Friedman, de Amerikaanse ambassadeur. En ook Sarah Netanyahu ging met een hamertje slaan om de muur te doorbreken als opening. In ieder geval, de Palestijnen noemden dit weer een bewijs van het falsificeren van de Palestijnse geschiedenis. Nou, sorry, een duidelijker bewijs van duizenden jaren Joodse aanwezigheid in Israël bestaat niet dan wat er onder de oude stad in Jeruzalem wordt gevonden. Er zijn andere straten gevonden. En ook deze pelgrimsrood is weer een duidelijk bewijs van Joodse aanwezigheid. Ze noemden het trouwens ook nog een oorlogsdaad van Amerika om hun ambassadeur daarbij aanwezig te laten zijn. Hoe kleinzielig de Palestijnen zijn en eigenlijk dat het net kinderen zijn, dat bewijst de burgemeester van het Palestijnse dorp Jatta. Want vanwege de Bahrein workshop heeft hij de naam Bahreinstraat laten veranderen in Marzouk al-Ghanim Street. En dat is de naam van de parlementsvoorzitter van Kuwait, die bekend staat als fervent anti-Israëli. Dan dat acceptatie van homoseksualiteit in de Arabische wereld laag is, dat was bekend. Maar zo laag als het in Libanon en bij de Palestijnen is, nee. Daar accepteert in Libanon slechts 6% van de inwoners homoseksuelen. Terwijl bij de Palestijnen is dat nog minder. Slechts 5% is daarmee oké. Vandaar dat er zoveel honderden, misschien zelfs duizenden Palestijnen illegaal in Israël wonen. Voornamelijk in Tel Aviv. Mensen die homoseksueel zijn en hier geen problemen hebben. Vanmorgen is bekend geworden dat Iran over de 300 kilo grens is gegaan die afgesproken was met de Iran-deal. En dus op dit moment meer verrijkt uranium bezit dan is toegestaan. Lang leven de EU met de Iran-deal, zou ik dan willen zeggen. Dan, Israël kent 5 grote banken. En wat wil het nou? In de laatste maanden zijn de CEO's van 3 van die banken opgestapt of gaan opstappen. En waarom doen ze dat? Omdat er sinds een jaar een limiet is op hun salaris. Dat mag nu maximaal $700.000 per jaar bedragen. Terwijl ze in de particuliere sector vele malen meer kunnen verdienen. Zoals dat vroeger gebruikelijk was bij de banken. Daar werden salarissen van rond de 2 miljoen euro verdiend. Maar dat kan niet meer. Dus zeggen ze na een aantal jaren, doei, wij gaan bij een particulier bedrijf het veelvoud verdienen wat we bij de bank kunnen verdienen. En dan gaan we met wat goed nieuws eindigen. Ik had het u al gezegd, er is eindelijk ook wat goed nieuws. Leuk nieuws. Bijvoorbeeld Wonder Woman. De Israëlische actrice Gal Gadot is erg succesvol als Wonder Woman. En die zegt dat haar beslissing om consequent altijd haar Israëlische identiteit te noemen, in welk interview dan ook, dat is een antwoord op de antisemieten. En kijk, zij zet de toon. Ik wou eigenlijk zeggen, deze vrouw die heeft ballen. Want zo doe je dat. Je laat je niet kennen en je laat je niet bang maken voor antisemieten. Dan in Parijs, in het centrum, in het 17e arrondissement, op de wegen Courcelles en Boulevard of van Reims, in het centrum van Parijs, is gisteren het Jeruzalemplein of Jerusalem Square geopend. De burgemeester van Parijs en de burgemeester van Jeruzalem verrichten de onthulling. Nou, eens kijken hoe lang het duurt voordat het naambordje besmeurd wordt vanwege het woord Jeruzalem. Dan is er een nieuw boek verschenen wat onthult dat Audrey Hepburn als tiener, u weet, ze is geboren in Arnhem, in het verzet zat. Als meisje van 15 jaar verrichtte ze hand- en spandiensten voor verzetsgroepen. Haar broer blijkt jaren ondergedoken te hebben gezeten. En zij vocht dus echt tegen de nazi's. Dat was mij niet bekend en ik denk de meeste van u niet, maar het is goed te weten. En dan heel goed bericht voor iedereen die liefhebber is van Fauda. En ik merk dat dat heel veel zijn. De opnames van seizoen 3 zijn afgelopen, die zijn klaar. In november komt de derde serie in Israël op televisie. En in februari, volgens Lior Ras, een van de hoofdrolspelers, komt het in februari volgend jaar op Netflix. We kunnen haast niet wachten. Nou kan ik het hier zien, in Israël, dus al in november. En ja, ik zit er al klaar voor. En ik begrijp, duizenden van mijn volgers zitten er klaar voor. Leuk dat dat zo'n succes voor is. Deze serie begint namelijk nu het derde seizoen in de Westbank. Dan vertrekken ze met z'n allen naar Gaza. Ze gaan illegaal Gaza in. Dat kan ik u wel verklappen. En het einde van de serie is men weer in Israël. Dus het schijnt super, super spannend te worden. En voor mij mogen er nog vele, vele series gemaakt worden van onder andere Fauda. Dan in de Negev, daar is voor Bedouin-kinderen een Center of Scientific Excellence geopend. Betekent dat kinderen daar allerlei onderzoeken kunnen gaan doen, hun hobby's kunnen gaan uitvoeren, et cetera, et cetera. Een goed idee, een goed plan. En het blijkt dat daar 5000 kinderen zich hebben ingeschreven, waarvan 3000 meisjes. En dat is een goed teken. Dan, ter afsluiting, ook een goed bericht. Voor het allereerst, zullen Israëlische springruiters meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar. Was er nooit eerder gelukt. Nu hebben ze zich weten te plaatsen. En ik zeg mazzel tov tegen deze ruiters. Ja, springsport, paardensprongsport is niet echt heel bekend in Israël. Toevallig is er een manege bij mij in de buurt in Oudim, aan de andere kant van de snelweg, waar wel wordt gesprongen met paarden. Maar voor de rest worden ze hoofdzakelijk recreatief gebruikt. En ik vind het een goede zaak dat ze nu mee kunnen doen aan de Olympische Spelen volgend jaar. Goed. Dat was dan eigenlijk weer mijn podcast voor vandaag. Want ik zit bijna aan mijn 30 minuten en ik krijg steeds meer reacties van mensen die in aansluiting op anderen zeggen van ja, ook ik fiets 30 minuten naar mijn werk. Geef mij precies tijd om naar je podcast te luisteren. Of ik zit 30 minuten in de trein of 30 minuten in de auto. Anderen doen het tijdens het middageten. Ik had van de week een reactie van een echtpaar wat naar mijn podcast luistert tijdens de lunch. Heel leuk om te horen, daar doe ik het voor. En ik hoop dat u nog lang met mij kunt genieten van deze podcast. Goed, dat was het voor vandaag wat mij betreft. We blijven het nieuws op joods.nl aanvullen en natuurlijk op mijn Twitterlijn. Dan wens ik u nog een hele fijne voorzetting van deze 1 juli. Deze maandag, de 1 juli 2019. De 1 juli in 2019, maar ook voor de laatste juni in 1 juli in 2019. En wat mij betreft zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot morgen.